Misschien denk je nu, wat heeft christendom met Sinterklaas te maken?
Ik heb er gewoon heel veel leuke herinneringen aan als klein jongetje. Schoenen zetten natuurlijk, is gewoon superleuk. Bij de open haard en dan altijd iedere ochtend vol met spanning naar beneden toe. Kijken wat er allemaal in zit. Chocoladeletters, niet te missen, pepernoten.
De reden dat we het over Sinterklaas gaan hebben, is omdat het eigenlijk, als je ver de geschiedenis terug ingaat, het een christelijke feestdag is. Sinterklaas is eigenlijk een aanpassing, verbastering van het woord Sint, wat heilige betekent, en Nicolaas. Sint Nicolaas is een belangrijke figuur uit de kerkgeschiedenis. Niet veel mensen zijn ervan op de hoogte. En waarom is hij dan zo bekend? Hij stond echt bekend om zijn vrijgevigheid. Hij hielp de armen, hij was maatschappelijk betrokken, geliefd onder het volk. Er zijn best wel wat verhalen over geschreven.
Zoals dat de rijken letterlijk hun geld gaven aan de armen. En dat is natuurlijk een hele mooie les, want dat is belangrijk, dat je als rijke je geld geeft aan de armen.
Vandaag de dag, je kan makkelijk een uitkering aanvragen, maar in de vierde eeuw ging dat niet zo makkelijk. Als je arm was, dan was je echt de pineut.
Luister nu ook de podcast van Christendom via jouw favoriete app. We zijn te beluisteren op onder andere Apple Podcasts, Spotify en Podimo.
Welkom bij deze nieuwe podcast van Christendom. Mijn naam is Elias, ik ben hier met...
Samuel.
En het feestseizoen gaat beginnen, dus we dachten, we maken een podcast over Sinterklaas. Misschien denk je nu, wat heeft christendom met Sinterklaas te maken? Maar dat zal te zijn de tijd duidelijk worden. Voordat ik er verder over doorga, wat zijn jouw gedachten al bij Sinterklaas? Wat komt er in je op?
Leuk feest. Ik heb er gewoon heel veel leuke herinneringen aan als klein jongetje. Schoenen zetten natuurlijk is gewoon superleuk bij de open haard. En dan altijd iedere ochtend... vol met spanning naar beneden toe, kijken wat er allemaal in zit. Ja. Chocoladeletters, niet te missen, pepernoten. Pakjesavond, geweldig, de surprises maken. Ja. Leuk. Gewoon een heel leuk feest.
En ik denk dat het voor bijna iedereen wel geldt dat je bepaalde herinneringen hebt. Vooral aan de basisschooltijd, Zwarte Piet kwam in de klas, snoepgoed strooien. Gewoon echt een leuke feestdag. Ook een beetje controversieel. Nee, ik had het net over Zwarte Piet. Ja. Daar hadden we het net ook over. Maar daar gaat de video van vandaag niet over. De reden dat we het over Sinterklaas gaan hebben, is omdat het eigenlijk, als je ver de geschiedenis terug ingaat, het een christelijke feestdag is. Sinterklaas is eigenlijk een aanpassing, verbastering van het woord Sint, wat heilige betekent, en Nicolaas. Sint Nicolaas is een belangrijke figuur uit de kerkgeschiedenis. Niet veel mensen zijn ervan op de hoogte. Dus we dachten, laten we daar een video over maken. Weet jij iets over Sint-Nicolaas?
Ik wist inderdaad dat hij van Sint-Nicolaas komt en dat het een kerkheilige is. Maar veel meer dan dat weet ik eigenlijk niet van hem. Het was ook iets met vrijgevigheid. Maar hoe dat dan zit en waar het uitkomt, weet ik heel weinig van. Dus ik ben heel benieuwd naar vandaag. Ja, ik wist dat jij allemaal onderzoek had gedaan daarna. Dus,
laten we ermee beginnen. Sint-Nicolaas allereerst is een bisschop in Zuidwest-Turkije. Hij gaat heel ver terug, verder dan dat je zou denken. Hij is geboren in 270 na Christus, dus bijna 2000 jaar geleden, en gestorven in 343. Dus we hebben het nu echt over derde, vierde eeuw, hele vroege kerkgeschiedenis.
270 is echt super, super vroeg.
Heel vroeg.
En Jezus was net gestorven, dat was echt bizar.
Ja, dus het was echt in een periode, de kerk werd nog vervolgd, in de tijd van keizer Diocletianus. Hij heeft zelfs het concilie van Nicea meegemaakt, dus echt... Echt de wortel zeg maar, van het vroege christendom, die heeft hij meegemaakt. En waarom is hij dan zo bekend? Hij stond echt bekend om zijn vrijgevigheid. Hij hielp de armen, hij was maatschappelijk betrokken, geliefd onder het volk. Er zijn best wel wat verhalen over geschreven. Ook een aantal legendes. Maar er is dus een man, professor Adam English. En wat hij heeft gedaan is, hij heeft eigenlijk een scheiding gemaakt tussen verhalen die misschien mythes en legendes zijn. En echt betrouwbare historische verhalen.
Ja.
En een van de bekendste verhalen over Sint-Nicolaas, die plaatst hij in de categorie betrouwbare verhalen. Welk verhaal is dat? De man en zijn drie dochters. Heb je dat verhaal ooit gehoord? Of?
Nee, ik ben benieuwd.
Het is een heel interessant verhaal. Er was dus een man in de eind derde, begin vierde eeuw. En hij had drie dochters en hij was heel arm. Dus niemand wilde met die dochters trouwen. Maar hij bleef achter met die dochters. Vandaag de dag, je kan makkelijk een uitkering aanvragen. Maar in de vierde eeuw ging dat niet zo makkelijk. Als je arm was, dan was je echt de pineut. Dus hij had het idee om zijn dochters in prostitutie te verkopen. Dat was voor hem eigenlijk de enige uitweg. Sint-Nicolaas kwam dit te horen. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft 3 zakken geld meegenomen naar dat huis. Anoniem gebleven, dus de man wist niet dat hij dat was. En hij heeft die zakken geld daar achtergelaten, zodat hij voor iedere dochter, als het ware, een bruidsschat kon verzamelen. Zodat hij zijn dochters alsnog kon uithuwelijken.
Ja.
En dit is dus echt zo'n typisch verhaal van de vele verhalen over Sint-Nicolaas. Dat hij echt een vrijgevig man was. Heel populair, geliefd onder het volk. En dat verklaart dus dat eigenlijk best wel snel na zijn dood, ja, de verhalen, preken, biografieën, heel veel over hem is geschreven. Ja, gewoon een heilige eigenlijk. Echt een voorbeeld voor christenen. En zo is hij dus zo populair geworden binnen het christendom. Nou, Nederland wordt christelijk. En zo is die traditie van Sint-Nicolaas, Sinterklaas ook in Nederland terechtgekomen. En dan nog, ja, 5 december. Volgens de traditie is hij op 5, 6 december gestorven. Dus vandaar die dag.
Oh ja, ja.
Plus, naast, daar hadden we, waren we er net nog even over aan het lachen. Naast de maatschappelijke dingen, ook theologisch heel sterk onderlegd. Hij was dus, zoals ik al zei, aanwezig op het Concilie van Nicea.
Ja,
drie-eenheidsleer verdedigd. En er zijn dus verhalen, er zijn verhalen in ieder geval, dat hij daar Arius een klap zou hebben gegeven. Omdat hij zo woedend was over de godslastering van Arius.
Ja.
Arius die zei, nou, Jezus is niet God. En toen heeft Sint-Nicolaas hem dus gewoon een klap verkocht. Omdat hij zo, ja, hij kon het gewoon niet aanhoren.
Ik vind het een geweldig verhaal. Ik hoop dat het waar is.
Ja, mensen, doe je eigen research. Maar het is wel een bekend verhaal in die zin. Maar goed, ja, het is dus echt een heilige in de kerkgeschiedenis. Nederland wordt christelijk. Dus dat feestdag van Sint-Nicolaas hoort eigenlijk een beetje bij de Nederlandse cultuur. En daardoor, daar had jij volgens mij een beetje onderzoek over gedaan. Die tradities van je schoen zetten en Sint-Nicolaas, Sinterklaas. Dat gaat dus ook best wel ver.
Ja, ik vond het ook heel interessant dat eigenlijk in de 15e eeuw al gebeurde het in Nederland blijkbaar dat het idee van Sinterklaas, dus van Sint-Nicolaas, is dat hij zo vrijgevig was. Dus arme kinderen van arme gezinnen, die gingen hun schoen zetten in de kerk, zodat rijke mensen daar hun geld in konden doen. En het was eigenlijk letterlijk een systeem van verdeling van wel van rijkdom, van de armen naar de rijken. Van de rijken naar de armen natuurlijk. Ja, via Sinterklaas, via Sint-Nicolaas. Want hij was bekend als vrijgevig, dus als rijken moeten we zorgen voor de armen in ons volk.
Ja.
En toen eigenlijk na een eeuw al, dus in de 15e eeuw begon het zo in de kerk. In de 16e eeuw al begon het met dat blijkbaar voor kinderen was het gewoon leuker om snoep te ontvangen.
Ja.
Dus toen werd het al heel snel snoep voor de schoorsteen.
Ja.
Maar ja, dat is dus echt al heel oude traditie in Nederland. Het is al heel lang bezig.
Ja, er is ook misschien dat het erin geplakt kan worden. Dus zo'n oud schilderij van Jan Steen, de 16e, 17e eeuw over de Sinterklaasochtend. Het is heel oud en echt heel typisch ook voor ons nog. Dat 2 kinderen er zijn en 1 meisje is heel blij omdat ze een cadeau heeft gekregen. En een andere jongen is aan het huilen omdat hij gewoon de roe heeft gekregen en dus heel stout was. Dus dat was ook een soort mechanisme voor ouders om hun kinderen een beetje onder controle te houden.
Ja, dat is nog steeds. Dat is niet veranderd. Ja.
Maar het is eigenlijk, als je zo kijkt, christelijker dan dat je denkt.
Ja.
Sint-Nicolaas was gewoon een christelijke man.
Super met de kerk verbonden. Ik vond het trouwens heel bijzonder dat het zo met de kerk verbonden was. Want uit mijn jeugd heb ik altijd Sinterklaas als een soort... het was een beetje gevaarlijk. Je moest ermee oppassen, want Sinterklaas is eigenlijk een beetje afgodenij. Daar moest je echt mee oppassen.
Ja,
afgodenij, ja. Want Sinterklaas had een groot boek en het is net als God. En hij wordt net gedaan alsof hij God is. Ik heb wel heel veel voorzichtigheid rondom Sinterklaas aangeleerd, altijd vanuit mijn jeugd.
Ja.
Maar ik vind daarom wel interessant dat het zo met de kerk verbonden was, terwijl het in mijn hoofd juist meer seculier was.
Ja, kijk, je ziet natuurlijk... na de Tweede Wereldoorlog werd het wat commerciëler en pakjesavond, oké.
Ja.
Maar het is gewoon een christelijke feestdag. Sint-Nicolaas was echt een voorbeeld voor christenen. Het is een hele mooie persoon om te gedenken. Maar dat is dan wel een goede vraag inderdaad. Van hoe zijn we op een punt gekomen dat wij eigenlijk normaal de meeste mensen deze geschiedenis niet kennen? Want jij gaf dus al aan, bij jou was het ook al van niks mee te maken. Eigenlijk geen enkele connectie met kerkgeschiedenis.
Nee, ja, ik wist dus wel iets af van Sint-Nicolaas. Die naam kende ik en iets van vrijgevigheid, maar daar bleef het. En Sint-Nicolaas was altijd maar een raar figuur en moest ermee oppassen. Dat is een beetje wat ik ervan weet.
Ja, ik denk dat, daar hadden we het net ook, heel veel gesprek gehad, hadden we het net ook al over van, hoe komt het nou dat vooral in het Westen we deze verhalen niet kennen? Want je kan naar een Griekse kerk gaan, een Koptische kerk, een andere kerk, of ook allerlei soorten kerken eigenlijk buiten het Westen. En dan zijn ze wel bekend met de verhalen over Sint-Nicolaas. Buiten de kerstman of Sinterklaas. Echt Sint-Nicolaas, van wie was dat?
Ja.
En ik denk, daar hadden we het net ook al over, dat het dus ook een gevolg is van de interne verdeeldheid tussen kerken in het Westen. Mm. Want ja, natuurlijk in de 16e, 17e eeuw zie je steeds meer verdeeldheid ontstaan tussen kerken, theologische debatten. En dan krijg je eigenlijk allemaal kleine eilandjes met focus op bepaalde theologische discussies.
Ja.
Maar die belangrijke dingen, zoals die gezamenlijke kerkgeschiedenis die we hebben, die wordt dan soms, niet altijd natuurlijk, maar soms wel buiten beschouwing gelaten. Waardoor je vervolgens allerlei belangrijke verhalen uit de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde eeuw gewoon niet meekrijgt.
Ja.
Dat je constant bezig bent met discussies over dit theologisch standpunt, dit theologisch standpunt, dit theologisch standpunt.
Ja.
Wat best wel jammer is.
Ja, want zeker in het geval van Sinterklaas natuurlijk, dat is het verhaal van vrijgevigheid. Dat zit erachter Sinterklaas. En dus hoe het in Nederland eerst was, is dat de rijken letterlijk hun geld gaven aan de armen. En dat is natuurlijk een hele mooie les. Want dat is belangrijk, dat je als rijken je geld geeft aan de armen. En tegenwoordig zie je in de Nederlandse cultuur dat dat gewoon wel minder is. We doen het wel, maar we doen het via de Belastingdienst.
Ja.
We geven allemaal heel veel belastingen en die verdeelt allemaal voor ons. Ik
ben ook feestdag voor de Belastingdienst.
Ja, precies. Nee, ik weet niet dat ik die zou gaan vieren, maar het is jammer dat we een soort die verantwoordelijkheid van zorgen voor de mensen om ons heen hebben afgestopt op de Belastingdienst. En tegen elkaar zijn we maar weinig vrijgevig. Sinterklaas is nu juist het feest geworden. Als ik een cadeautje krijg door het jaar heen, Sinterklaas zijn de goedkoopste cadeautjes die ik krijg. Want er zijn echt 5 euro max.
Een deo-rol met 5 euro erop.
Ja, maar dat is toch jammer als het juist het feest van vrijgevigheid is. Terwijl wij nu het soort het feest van gierigheid gemaakt hebben.
Ja, omdat we dus dat verhaal van Sint-Nicolaas zelf over zijn leven, hoe erg hij Christus eigenlijk navolgde.
Dat
verhaal kennen wij niet. En daarom die christelijke deugd van vrijgevig zijn, daar word je dan ook gewoon minder aan herinnerd.
Ja,
terwijl als je een vaste dag hebt in de kalender van, nu staan we stil bij het leven van Sint-Nicolaas. Oké, wie was dat? Wauw. Hij was heel vrijgevig. Hij hielp de armen. Hij heeft deze man geholpen. Dan creëer je ook een cultuur waarbij die christelijke normen en waarden gehandhaafd worden.
Want hoe denk je dat we het zo kwijt zijn geraakt? Je had het over de 15e eeuw. Is dat alles wat het veroorzaakt heeft dat we gewoon niet meer weten hiervan?
Goeie vraag. Ik denk dus deels inderdaad die discussies tussen allerlei kerken, waardoor je eilandjes krijgt van verschillende kerken. En ja, als je niet meer één bent, dan maakt het lastig om zeg maar verbonden te blijven met je geschiedenis. Waardoor nog meer zou komen, ik denk ook een stukje secularisatie, maar ook echt wel een stukje niet meer verbonden zijn met je geschiedenis. Als je vergeet waar je vandaan komt, en alleen maar bezig bent met ik leef in het hier en nu en ik kijk niet naar mijn geschiedenis, en je hebt dus ook niet die cultureel christelijke feestdagen, die vergeet je dan. Wat gebeurt er dan? Je weet niet waar je vandaan komt. Dus je hebt ook niet meer echt die gezamenlijke identiteit.
Ja. Ik heb dat ook veel in jeugd gehoord inderdaad. Van het is een soort gevaarlijk om te veel te kijken naar de kerkgeschiedenis. Want de kerkgeschiedenis zit vol mensen. En mensen zijn, mensen die maken fouten.
Oh, ja.
Dus je moet oppassen met de kerkgeschiedenis. Want dat zijn mensen. En je moet niet mensen volgen. Je moet Jezus volgen. Dus daarom moet je de Bijbel volgen.
Nu snap ik waar je bedoelt. Zeg maar die gedachte van, het staat, ik volg in de Bijbel. Het staat in de Bijbel en daar.
Ja, want de Bijbel is betrouwbaar. Zeg maar. De Bijbel komt van God.
Mm-hmm,
en dat is solid. Dat weten we. Maar als je te veel met de kerkgeschiedenis bezig gaat, dan ga je te snel bezig met menselijke dingen. Want mensen, dat zijn mensen.
Ja.
Daar moet je mee oppassen. Dat is ook inderdaad hoe ik opgevoed ben eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk die gedachte.
Maar jammer dat je daardoor al die informatie kwijtraakt inderdaad.
Ja, want als je gaat zeggen van oké, als het feest niet in de Bijbel staat, dan volg ik het niet. Want de Bijbel is Gods woord. Oké, de Bijbel is Gods woord. De Bijbel is geen handleiding voor elk detail van je leven. De Bijbel is Gods woord. Het is onfeilbaar. Het vertelt hoe we verlost moeten worden. Het vertelt hoe we moeten leven. Mm. Bijvoorbeeld zoals Sint-Nicolaas. Maar om te stellen, het staat niet in de Bijbel, dus ik doe het niet. Dan ga je een heel droog, steriel, apart leven krijgen. Want de Bijbel vertelt ook niet dat je je verjaardag moet vieren. Maar je doet het wel.
Ja. Het is sowieso inderdaad heel interessant om gewoon veel van geschiedenis te weten. Ook over het algemeen. Gewoon familiegeschiedenis bijvoorbeeld. Van hoe ben ik gekomen waar ik ben? Door mijn geschiedenis van mijn familie heen. Net zo hetzelfde manier. Hoe zijn we gekomen spiritueel waar we zijn als christen?
Juist, ja. Ja, inderdaad. Ga verder.
Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Want inderdaad, dat wat je zei, dat steriele van het wordt heel snel, alles wordt heel intellectueel als je alles. Het is natuurlijk heel goed om de Bijbel als je kern te houden. Maar als dat het enige is, dan wordt het heel snel in mijn beleving een soort onderzoekswerk. Dan wordt heel christendom een soort onderzoek. Van wat is jouw antwoord hierop? Oh, dan moet ik een onderzoek doen naar dit gedeelte van de Bijbel. En dan moet je die studie doen. En het wordt heel theoretisch.
Terwijl we dus zo'n rijke geschiedenis hebben. Zo'n rijke traditie. Maar het resultaat is dus dat ja, veel mensen dat helaas niet kennen. Terwijl het zo mooi is. Een ander probleem denk ik ook van, oké, je kan zeggen van ja, het staat in de Bijbel, dus we doen het niet. En dan zeg je oké, ja, zoveel dingen staan niet letterlijk in de Bijbel. Maar het Bijbelse principe van feestdagen, dat zie je wel heel sterk terug.
Hmm.
Denk aan de Israëlieten die Egypte verlaten. Er stond toen nog niks op papier. Mozes heeft de dingen pas later opgeschreven. Maar God zei al, gedenk dit.
Ja.
Waarom?
Ja.
Als mens ben je gewoon geneigd om God te vergeten. Dus het is juist goed om feestdagen te hebben in de kalender, waarbij je stilstaat dat we door God zijn verlost. In Esther lees je hetzelfde. De Israëlieten worden verlost. Wat zeggen ze? We gaan een dag vaststellen dat we dit gedenken, want God heeft dit voor ons gedaan.
Ja, ja, precies.
Hoeveel te meer zouden we dat niet doen? Als christenen, als we een christelijke voorvader hebben, als het ware, die zo christelijk heeft geleefd, zo het voorbeeld voor ons heeft achtergelaten, dat we zeggen, weet je wat, in de drukte van het leven gaan we een dag vastzetten in de kalender dat we stilstaan bij het leven van Sint-Nicolaas.
Ja. Ja, en dat hebben we natuurlijk. We hebben Sinterklaas. We hebben het als christenen toegestaan. Ik ben gewoon christelijk opgevoed, maar ik ken de christelijke boodschap achter Sinterklaas niet.
Nee.
Dus we hebben het toegestaan.
Het is een soort commercieel feest geworden.
Ja, en dat hebben wij wel toegestaan als christenen. Ja. Je kunt altijd de commerciële evil bedrijven de schuld geven. Nou ja, wij als christenen hebben dat toegestaan. Wij vertellen onze kinderen niet en er wordt gewoon niet over gepraat.
Mm-hmm.
Van, hey, wat is nou de christelijke boodschap achter Christus? Misschien wordt er over gepraat hoor, maar laat ik dan zeggen, in mijn eigen jeugd niet.
Nee, ik heb dat ook vooral uit eigen onderzoek geleerd van wie was Sint-Nicolaas. En inderdaad, als je dat leest, dan denk je van, waarom heb ik dit nooit eerder gehoord? Omdat het zo'n mooi verhaal is. Je ziet het ook in de Nederlandse cultuur. We hebben dingen als Bevrijdingsdag. Dingen uit de geschiedenis die ons helpen om als het ware een gezamenlijke identiteit te creëren. Dus wat bedoel ik?
Ja.
Nederland heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt in de geschiedenis. We zijn op een bepaalde dag bevrijd. En wat doen we? We gaan elk jaar stilstaan bij die dag. Om te gedenken van, oh ja, dit hebben we meegemaakt. Dat willen we niet nog een keer. We willen de vrede bewaren. En dat creëert een soort gezamenlijke cultuur, saamhorigheid. En dat heb je dus ook met die christelijke feestdagen.
Hmm.
Dat we samen stilstaan bij, oké, dit is wie Christus is. Dit is wat hij voor ons heeft gedaan. Maar ook, dit is hoe mensen hem hebben nagevolgd als voorbeeld voor ons. Ik zou zeker zeggen voor de mensen van, vier Sinterklaas.
Ja.
Ga jij het vieren?
Ik ga het zeker vieren en ik ga super vrijgevig zijn volgens
ook
mij.
Ook Zwarte Piet?
Zwarte Piet?
Andere video.
Andere video inderdaad. Nou ja, weet je, ik snap op zich waar ze vandaan komen met Zwarte Piet. Ik had ook een beetje gekeken van, het is niet zo dat Sinterklaas of Sint-Nicolaas zelf met Zwarte Piet rondliep of zo.
Ja,
dat is gewoon later gekomen.
Het is inderdaad een christelijk figuur. En later in de Nederlandse cultuur zijn er van die leuke of niet leuke tradities aangekomen.
Dus dan, als het ook niet eens echt geschiedeniswaarde heeft, dan zie ik ook niet waarom we daar zo hard op vast moeten houden. Als we maar Sinterklaas wel blijven vieren, want dat vind ik wel heel leuk.
Een onderwerp voor de volgende podcast.
Ja.
Maar inderdaad, ik zou zeker zeggen, vier Sinterklaas, onderzoek wie was Sint-Nicolaas. Laat het weten in de comments als je vragen hebt en tot de volgende video.
Deel deze informatie op Padjesavond, dat is leuk.
Yes, ja. Tot zegen.
Luister nu ook de podcast van Christendom via jouw favoriete app. We zijn te beluisteren op onder andere Apple Podcasts, Spotify en Podimo.